De uitspraken van Jezus. Het is wel interessant om, en dat wil ik vanavond dus doen, om nou het, bijvoorbeeld het Matthäus-evangelie, van begin tot eind, niet te lezen, maar alleen de uitspraken van de Heer Jezus eens te lezen en om daar een beeld van te krijgen. Want daar gaat het om, dat je een goed beeld krijgt van wie de Heer Jezus is. Want over het algemeen, maar goed, dat weten jullie ook wel, over het algemeen is het nogal belabberd wat men ervan maakt. Dan heeft men erover, wij moeten dit, wij moeten dat, want dat heeft Jezus gezegd, weet je wel. Ik moest vanmiddag nog denken dat die vrouw toen zei van, ja, Boeddha is mijn vriend.
Jezus heeft ook gezegd, Boeddha is mijn broeder.
Jezus heeft ook gezegd, Boeddha is mijn broeder. Nou ja, ik bedoel maar, dat is wel erg extreem. Nee, maar dat had hij wel gezegd. Stond niet in de Bijbel, maar had hij wel gezegd. Maar ook christenen weten niet, hebben zich dikwijls geen goede voorstelling van wie de Heer Jezus is en hoe hij tegen de dingen aankijkt en hoe hij reageerde. Er is zo'n lied, wat zegt dat lied? Van dat zijn stem was altijd zoet of zo, zijn stem was altijd vriendelijk. En, zijn stem was altijd vriendelijk, dat zit ergens in een lied. Maar in het hele Matthäus-evangelie ben ik niet veel vriendelijke woorden tegengekomen. Sterker nog, het was nogal cru of cryptisch. Of het was een verwijzing naar het Oude Testament. Als de Heer Jezus wat zegt, is het of cryptisch, dan begrijp je daar geen fluit van. In de eerste instantie. Of het is keihard, met één losse opmerking. Of het is iets naar aanleiding van het Oude Testament. Laten we maar eens naar Matthäus toe gaan. En als we dat doen, zal ik ook maar eens zeggen dat de Heer Jezus, de leer van de Heer Jezus, want we gaan vanavond gaan we het hebben over losse uitspraken. Niet zozeer over bepaalde redenvoeringen die de Heer Jezus gehouden heeft. Want er zijn een aantal redenvoeringen, namelijk de bergreden. In Matthäus 5 tot en met 7. En in Matthäus 24 en 25 vind je de reden over de laatste dingen. Op de Olijfberg, dat de Heer Jezus ook verwijst naar Daniël. En over de grote verdrukking. En over het koninkrijk en over de vijgenboom die weer zal uitbotten. Maar dat is de redenvoering over de laatste dingen in Matthäus 24 en 25. En je vindt dan heel lang betoog. Maar in ieder geval verslag van wat de Heer allemaal gezegd en gedaan heeft in Johannes 13 tot en met 17, maar dan is die ook alleen met zijn discipelen. Dus als die ook een redenvoering geeft, dan is het ook alleen voor gelovigen. Gewoon ongelovigen of omstanders. Als hij daarmee te maken had, was het vaak een losse, harde opmerking of een gelijkenis. Bijvoorbeeld Lucas 10. Dan wordt door de wetgeleerden wordt gevraagd aan de Heer Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer eerst, ja, dat staat wel in het Oude Testament, dus dan verwijst de Heer weer naar het Oude Testament. Maar dan doet hij ook nog weer gelijkenis erbij. Maar dat gaat constant zo door. Gelijkenis met schriftverwijzing naar het Oude Testament en tot slot altijd nog even een cryptische opmerking. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten zullen de eerste zijn. Het wordt heel vaak gezegd, en dan zegt de Heer er ook achteraan van wie oren heeft om te horen. Wie oren heeft om te horen, die horen. Waaruit dus al blijkt dat het een cryptische uitspraak is. Maar om een beeld te krijgen van wie de Heer Jezus nou werkelijk waar is, en wat er in hem leefde, gaan we die uitspraken eens bij langs in het Matthäus-evangelie. Ik had ook het Johannes-evangelie kunnen nemen, dan was het denk ik nog harder geweest. Maar in het Matthäus-evangelie, zelfs tot mijn eigen verbazing, dacht ik, nou, het is ook elke keer hetzelfde. Er kan ook geen vriendelijk woord vanaf. Dat is echt zo hoor, dat zullen we wel zien. Maar beginnen we in Matthäus 4. Ik ga niet alles uitgebreid lezen, ik noem alleen even het verhaal. En het verhaal ken je wel en dan halen we die opmerkingen van de Heer, die uitspraken dus, er even tussenuit. Matthäus 4. Nou, bekende geschiedenis. De Heer die verzocht wordt. in de woestijn door de duivel. En ik hoef het eigenlijk niet eens toe te lichten, want jullie weten het wel. Er staat in vers 4, als die verzocht wordt, en het gaat me nog niet eens om de inhoud. Maar de Heer wordt verzocht. En wat zegt de Heer in vers 4? Doch hij, namelijk de Heer Jezus, antwoordde en zeide, er is geschreven. Citaat Oude Testament. Komt de volgende verzoeking, zegt de Heer in vers 7, er is wederom geschreven. Citaat uit Deuteronomium. En vers 10, nog een keer, zegt hij, ga weg, Satan, want er staat geschreven. Nou, dit is het begin van de aardse loopbaan van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. En hij wordt hier, nadat hij 40 dagen geen eten heeft gehad in de woestijn, wordt hij verzocht door de Satan. Maar het enige wat hij zegt is, er staat geschreven. Dit en dit. En dat was zijn bediening en zijn motivatie, hoe moet je dat zeggen, zijn werk voor de rest van zijn leven. Dat is waar hij zich aan vasthield, van wat er geschreven staat. Zo begint het dus al. Nou, dan krijg je, wat ik al zei, in Matthäus 5, 6, 7 de bergrede. Het zijn geen losse opmerkingen. De bergrede valt ook erg veel over te zeggen. Dat kunnen we ook nog wel een keer doen. Dus opschrijven, jongens, we hebben een onderwerp, hè? De bergrede. Maar die sla ik dus vandaag over, omdat die niet bij de losse opmerkingen hoort. Hoofdstuk 8. Daar staat in vers 10 tot en met 12. Dat is over die genezing. Is het niet de genezing van de zoon van die man? Ja, geloof het wel, hè? Mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijn. In vers 6 staat dat. Die hoofdman over 100. Die had een knecht en die was ziek. En de Heer zegt, ja, ik kom wel, ik zal hem genezen. En, maar dan zegt hij, ja, ik ben niet waardig dat u bij mij komt. En dan zegt de Heer in vers 10. Voorwaar zeg ik, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof. Wij zouden zeggen, zo'n groot geloof niet gevonden. En dan komt het in vers 11. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Wat hier bijzonder aan is, is dat de Heer eigenlijk over de heidenen spreekt en over Israël. De Heer zegt in vers 11, ze komen overal vandaan, uit de hele wereld, van oosten en westen. En die zullen deel hebben in het koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob. Maar er staat er in vers 12, ja, dat begint met en, maar als ik mag vertellen, heb ik er maar van gemaakt. Maar de kinderen des koninkrijks, voor wie het koninkrijk eigenlijk bedoeld was, Israël namelijk, die zullen uitgeworpen worden. Niet allemaal, maar over het algemeen. Dat blijkt ook wel uit die uitspraak in vers 10. Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël, want daar ligt de klemtoon op, zo groot een geloof niet gevonden. Kom je vaker tegen over Israël en over de heidenen, dat Israël het verwerpt en dat de heidenen het woord Gods wel aannemen. Kijk, die uitdrukking, dan zegt zo'n vrouw, die zegt van, dat de honden eten van de kruimeltjes die op de grond vallen. Die honden onder de tafel is ook een uitbeelding van de heidenen. Het brood is eigenlijk op tafel bedoeld voor Israël. Die laat het ernaast vallen en dan eten de honden, de heidenen het op. En dan komt ook elke keer die opmerking erbij van dat de Heer een groot geloof heeft gevonden. Nou, dit is niet echt extreem harde uitspraak. Maar het gaat wel over dat de kinderen van het koninkrijk uiteindelijk uitgeworpen of buitengeworpen zullen worden. Vers 22, zelfde hoofdstuk. Misschien is het wel een van de hardste uitspraken van de Heer. Dan komen ze bij de Heer en dan vragen ze hoe Jezus te volgen. Staat er ook mooi boven vers 19. En dan in vers 21 zegt een ander. Een ander uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Dan zeggen we, ja, tuurlijk, zijn vader is overleden. Dus ja, die ga je eerst begraven en dan zal je de Heer volgen. En dan zegt de Heer in vers 22, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Nou, ik denk niet dat er iets emotioneel ook misschien zwaarder zal zijn dan dit. Maar toch zegt de Heer dat. Het is nog een harde uitspraak. Net zoals die uitspraken. Wie niet haat zijn vader, moeder, broeder of zuster. En mij lief heeft boven hen. Die komt mij niet toe. Want hij zal op de eerste plek staan. Nou, en dat blijkt ook uit deze uitspraak. Vers 26. Storm op de zee. En wat zegt de Heer in vers 26? Hij nodigt ze niet uit van, ah, vertrouw maar op mij en dan komt alles wel goed. Hij zegt gewoon, nee, wat zijt gij nou vreesachtig, gij kleingelovigen. Zegt hij tegen zijn discipelen zelfs nog, hè. Harde opmerking toch, gij kleingelovigen. Mag je tegenwoordig niet meer tegen iemand zeggen. Als iemand, als iemand blijkt dat hij niet echt zo'n groot vertrouwen op het woord Gods heeft, dan mag je niet zeggen dat iemand kleingelovig is. Dat mag je tegenwoordig niet zeggen. Maar de Heer zegt dat wel gewoon recht voor zijn raap. Dus nog steeds geen aardige opmerkingen. Hoofdstuk 9. Vers 12 en 13. Oh, deze is altijd leuk, hè? Vers 11. Daar staat er: waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Want dat vonden die fariseeën natuurlijk niet leuk. En dan zegt de Heer in vers 12. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Want de Heer Jezus is uiteraard de medicijnmeester. Ja, en mensen die denken dat ze het zelf aankunnen in het leven, ja, die hebben niks van de Heer te verwachten. Maar degene die ziek zijn. Maar ja, we zijn allemaal ziek, maar we moeten wel erkennen dat we ziek zijn. En dan zegt de Heer ook van in vers 13. Doch gaat heen en leert wat het zei. En dan komt een citaat, Oude Testament. Ik wil barmhartigheid en geen offers. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Het is en een citaat uit het Oude Testament. En de Heer laat zien dat het niet om offers gaat of om eigen religie, maar om genade, barmhartigheid en dat we afhankelijk zijn van de genade. Maar, citaat Oud Testament. Ik heb ze overigens eens even geteld zo straks nog. Ik kwam in totaal op 23 keer, maar het is niet goed geteld hoor, maar ik heb snel geteld, 23 keer dat de Heer iets uit het Oude Testament aanhaalt. Het is toch wel aardig veel, omdat het ook elke keer in zo'n losse opmerking is. En soms dan haalt hij wel meerdere schriftplaatsen tegelijk aan. Maar goed, die komen we nog wel tegen. En sommige zijn dat, vind ik persoonlijk ook, leuker weer dan andere. Wat hadden we nou gehad? 9, vers 12 en 13. 15. Vers 15. Ja, ik sla weer om, maar dat moet nog niet, nee. Ja, komen de discipelen van Johannes tot hem. Waarom vasten wij en de fariseeën veel en uw discipelen vasten niet? Nou, daar komt dus geen klinkklaar antwoord op. De Heer Jezus zegt, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen worden. En dan zullen zij vasten. Nou, dat is al cryptisch. Want ja, in die dagen verwachten ze de koning, de Messias, die koning zal zijn en zal blijven in eeuwigheid. En dat is dus de bruidegom. Maar er staat dat de bruidegom weggenomen zal worden en het wordt niet nader verklaard. Want dat gebeurt pas in het Nieuwe Testament door met name de apostel Paulus. Die verklaart hoe dat zit, dat de Heer naar de hemel is gegaan en pas in de toekomst na de bekering van Israël weer zal komen. Maar dat is in het Oude Testament nog een verborgenheid. En wat dit is gebeurd in de dagen van het Oude Testament. De Heer verwijst wel naar dingen van het Nieuwe Testament, maar altijd in zeer cryptische opmerkingen. Maar daar zijn er nog meer van, vers 16 en 17. Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed, want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheur. Nou, iedereen weet dat de Heer het niet gewoon heeft over een letterlijk kleed, maar dat het ergens een uitbeelding van is. Het heeft te maken met het oude verbond dat verwisseld zou worden voor het nieuwe verbond. Vers 17. Nog doet men nieuwe wijn in oude zakken. Anders zo bersten de zakken en de wijn wordt uitgestort en de leden zakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken. En beide tezamen worden behouden. Het gaat ook weer over oude dingen en nieuwe dingen. Ik ga het niet verder uitleggen, want het gaat er juist om dat je ziet dat het niet 1, 2, 3 te begrijpen is. En dat is nou juist de ellende ervan, om dat dan even tussendoor te noemen. Doordat er zoveel cryptische uitspraken zijn, ja, dan kan je er alle kanten mee op en dan kan je er een mooi verhaal aan vastbreien. Want als ik soms predikanten hoor, dan denk ik wel eens van, nou, dat is spitsvondig hoe ze soms iets uit zijn verband kunnen rukken, om er iets te mee kunnen, om iets duidelijk te maken wat ze dan zelf graag willen prediken, maar dan projecteren ze het vers maar op de beamer, zodat er niemand is die de omliggende versen leest en het verband leest. Maar, nou ja, krijg je één vers over nieuwe wijn in nieuwe zakken, zeg maar. Nou ja, daar valt wel weer een verhaal bij te bedenken natuurlijk. Alleen, ja, als je niet weet wat het betekent, dan moet je gewoon zeggen, ja, ik weet niet wat het betekent. En niet een verhaal erbij gaan verzinnen. Maar dat gebeurt nogal vaak. Vers 30. Die had ik eigenlijk ook moeten tellen hoe vaak dat voorkomt. De Heer geneest 2 blinden. En wat zegt de Heer in vers 30?
Nou, dan je vers 22 open.
Ja, omdat ik er niet veel bijzonders aan vond. Okay. Ik heb niet alle uitspraken, maar uitspraken die, die iedereen wel begrijpt en waar verder niet veel om te doen is, wat niet heel positief of heel negatief is, of nou ja, ik vind daar niet veel bijzonders over te melden. Toch? Ja, ja, goed, over dat hele verhaal van het dochtertje van je hier is, er valt wel genoeg over te zeggen. Maar oké, er staat in vers 24 dat ze hem uitlachten en zo. Ja, maar ik ben ook niet volledig nou hoor, alleen ik heb de hoofdpunten heb ik eruit gehaald. Okay. Dus het is geen volledige lijst. Maar in vers 30, bij de genezing van de 2 blinden, ik vind dat altijd prachtig, want ja, wij moeten evangeliseren en we moeten maar zo ons best doen om mensen te bereiken. En de Heer zegt hier, de Heer heeft hun strengelijk verboden, ziet dat het niemand weten. Niemand mocht het weten. Heb ik nog nooit een verklaring. Ja, ik heb er wel eens verklaring voor gehoord. Maar niet de kerk. Dit heb ik nog nooit. Toen ik dit voor het eerst las, dacht ik, dat had ik nog nooit gehoord. Maar dat vertellen ze je niet. En dit soort dingen wordt niet uitgelegd wat dit te betekenen heeft. Maar dit komt vaker voor. Hè. Zie toe dat je het niemand mag zeggen. Was met die Samaritaanse vrouw ook niet zo? Moest hij het ook niet stilhouden. Maar dan blijkt dat dan gaan ze toch heen en dan prediken ze toch. En dan komt iedereen toch tot geloof. Maar het moest eigenlijk verborgen blijven.
Het zat ook gelijk achter, ja.
Maar bij deze ook. Ja, bij deze ook, ja. Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben hem ruchtbaar gemaakt door het hele land. Door welk hele land? Is dat een goede vraag? Want er staat in dit verhaal geloof ik niet bij, maar in Marcus wel. Of in welk land, in welk gebied. Want het heeft natuurlijk een betekenis. Maar goed, je vraagt je toch ook af. Wat is er nou voor raars dat ze dat niet mogen vertellen? Dus weer een uitspraak waar je weinig mee kan. In ieder geval niet een uitspraak zoals altijd geleerd wordt. Jezus was zo'n lieve, vriendelijke man en was goed voor de mensheid. En die van respect voor iedereen. En dat is wat er geleerd wordt, hè? Hoofdstuk 10. Daar zendt hij de 12 apostelen zendt hij uit. Dan staat er in vers 15. En dan gaat een aantal versen door. Voorwaar zeg ik u. Het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar, nou komt de waarschuwing. Dat is ook iets wat de Heer geregeld doet. Waarschuwingen. Maar wacht u voor de mensen. Want zij zullen u overleveren in de raadvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geven. In uw synagogen zullen zij u gezelen. En je zal voor de stadhouders, et cetera, geworpen worden. Wees op je hoede, pas op voor de wereld. Er zijn enige, je wordt uitgezonden, er zijn enige die tot geloof komen, maar pas op. Vers 22 is ook wel aardig natuurlijk. Hè? Gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Hoezo moeten mensen respect voor ons hebben en wij respect voor anderen? Maar het gaat dus de hele tijd zo door. En ik weet dat het misschien dan wel saai is, maar dan krijg je wel een beetje een beeld ervan. Vers 34. Bekende uitspraak. Of, nou ja, voor mij in ieder geval wel. Meent niet, zegt de Heer, dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Nee, niet. Dat hoorde ik toch afgelopen zondag op de televisie wel. Dat ze zijn dat de Heer Jezus ook ons zendt om vrede te brengen hier op aarde, had de Heer Jezus gezegd. Het was de opdracht van de Heer. Wij moesten vrede brengen op aarde. Maar de Heer zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. En hier komt het vers wat ik net ook aanhaalde. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die de zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. En dit zijn ook dingen, dat kan je niet afzwakken. Dit staat hier gewoon zwart op wit. En hier, dit is geen cryptische uitspraak. Hier is het duidelijk genoeg wat er bedoeld wordt. En dan komt in vers 39 de bekende uitspraak, die in verschillende versies voorkomt. Wie zijn leven zou willen verliezen, die zal het behouden. En wie het zelf wil behouden, die zal het verliezen. Maar ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde. En ook niet om het koninkrijk over deze aarde op te richten. Weet je wel, wij moeten Gods koninkrijk bouwen op aarde. Nee, wij moeten Gods koninkrijk bouwen in de hemel. Alleen dat zegt de Heer hier nog niet bij, maar dat vertelt Paulus later. Hoofdstuk 11. We gaan gewoon door, jongens. Er komen de discipelen van Johannes de Doper. Die gaan naar de Heer Jezus toe en die vragen van, bent u nou degene die wij verwachten zouden of komt er nog een andere? En dan zegt de Heer, ga maar heen en zeg maar wat je ziet. Zeg maar wat er gebeurt. Nou, wat gebeurt er? De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen en de melaatsen worden gereinigd en de doven horen en de doden worden opgewekt en de armen worden het evangelie verkondigd. Weer Oude Testament hoor. Dat staat in het Oude Testament. Er wordt al gezegd dat als de Messias komt, dan zullen die dingen gebeuren. Dus de Heer zegt ook niet eronder dat hij... Dus aan de ene kant nog wel cryptisch, want hij zegt niet glashard dat hij de Messias is. Hij zegt alleen, dit gebeurt er. Zoek op erna, staat in het Oude Testament. Dat is wat er gebeurt. Dus weer op grond van de schrift. Want dat zijn die kenmerkende dingen. Hè? Of het is op grond van de schrift, of het is nogal cryptisch. Ook cryptisch op grond van de schrift. Maar dat zien we in de volgende uitspraak. Maar daar hebben we het al een keer over gehad, weet je nog? Over Johannes de Doper. En wat zegt de Heer over de Johannes de Doper? Misschien is het wel een van de meest cryptische uitspraken van de Heer Jezus. In vers 14. En zo gij het wilt aannemen, hij, namelijk Johannes de Doper, hij is Elia die komen zou. Maar dat was het hele verhaal waar we een keer over gehad hebben. Dat als de Messias komt, dat eerst die engel moest er, die boodschapper moest er vooraan gezonden worden. En Elia komt, dat staat ook in de laatste verse van Maleachi. In het Oude Testament. En dat krijgt een of andere vreemde vervulling in Johannes de Doper. Die, ja, hij is niet Elia. Maar de Heer zegt wel, nou als je het wil aannemen, hij is het. Om die profetie te doen vervullen. En hij neemt die rol zeg maar op zich. Maar ja, zeer cryptisch, dus er staat ook weer achter, wie oren heeft om te horen, die horen. Weer geen prediking van liefde, blijdschap, vrede en zo. De volgende, waar zitten we? Even kijken. Die heb ik ook al gehad, cryptisch uit. Oh ja, dit is wel leuk, dit is niet echt een uitspraak van de Heer, maar dat is wat ze over de Heer zeggen. Over, nou heb je dus een beeld van hoe de Heer Jezus altijd reageerde, hoe die was. Waar die, hij stelde zijn vertrouwen op het woord van God. Hij was kortaf, het enige wat hij deed, zijn vertrouwen stellen op het woord. En dan staat er in vers 18 en 19. Dat zegt, want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. Johannes en zijn discipelen. Die vasten, die deden daaraan, die vasten. En zij zeggen namelijk, de omstanders, dan wel de fariseeën, die hebben er wat op aan te werken. En die zeggen als commentaar van, ja, hij heeft de duivel, die Johannes de Doper. Is geen goed volk, is niet godsdienstig, zij hebben de duivel. En vers 19 staat, en de zoon des mensen is gekomen, namelijk de Heer Jezus dus. Etende en drinkende, die at wel en die dronk wel met zijn discipelen en die vasten niet. En daar krijgt hij ook weer commentaar op. Want er wordt tegen hem gezegd, ja kijk, daar is een mens, die is een vraat en een wijnzuiper. Een vriend van tollenaren en zondaren. Dus ze hebben altijd wel wat op Johannes de Doper, dan wel op de Heer Jezus, omdat allebei gelovigen waren, altijd wel wat op aan te merken. Maar goed, het is niet echt een uitspraak, maar ik wou hem wel even noemen, omdat ik het altijd wel, ja. Er is altijd wel wat. Ik bedoel, als je de waarheid verkondigt, dan hebben ze altijd wel wat. Is het niet linksom dat ze je bestrijden, dan is het wel rechtsom. En ik las nog, ik weet niet of we eraan toe komen. Als de Heer Jezus gevangen wordt genomen, dan schreeuwt het volk, schreeuwt, ja, Barabbas vrij, Barabbas vrij. En dan komt de vraag, iets in de trend van, ja, maar waarom dan? Want de Heer heeft jou niks, die heeft je niks verkeerd gedaan. Barabbas vrij! Dan gaan ze alleen maar harder schreeuwen.
Dat is die professor toch?
Ja, dat is die professor, ja. Ja, maar ik bedoel maar, de waarheid wordt verkondigd. Hey, Barabbas moet vrij. Nee, maar de Heer heeft er niks gedaan. En gewoon harder schreeuwen. Gewoon de teken ingaan. Niet luisteren, de oren dichtstoppen. En gewoon doorgaan. Maar dat is in dit geval van Johannes en de Heer Jezus ook wel. Als je wel eet en drinkt, ja, dan hebben ze wel wat op aan te merken. Als je het niet doet, heb je het ook wel wat op aan te merken. Het is ethiek natuurlijk. Ja, wat wel mag en wat niet mag. En overal is er wat voor te zeggen. En als ze je willen pakken, dan doen ze dat ook wel. Maar goed, als ze dat bij ons doen, dan zijn we blij. Want de Heer zegt dat we ons dan zouden verheugen. Als we gesmaad worden om zijn naam. Dus ze hebben het bij de Heer gedaan, dus als bij ons gebeurt. Nou ja, mogen we er alleen maar blij om zijn, denk ik dan. In vers... de Heer kondigt nog oordelen aan over die drie steden. In vers 20 tot 24. Vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u Vader. Hij was in gebed. Ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderen geopenbaard. Daarom stelt de Heer ook altijd de kinderen als voorbeelden dat een kind per definitie gelovig is. Kind neemt alles aan wat je zegt. En dan wordt er altijd gezegd, ja, de Bijbel is zo'n moeilijk boek en de Bijbel is dit. En dan moeten eerst maar andere mensen moeten er ook, nou ja, goed. Andere mensen die zeggen, ja, de Bijbel is een moeilijk boek. Ik heb ervoor geleerd, dit staat erin, ik vertel jou dat en zo is het. En ik heb een keer iemand horen zeggen, die zei, ja, die mensen, die hebben ervoor gestudeerd. Dus ja, die weten dat. En de Bijbel, dat was de uitspraak, de Bijbel is voor professionals. Dat was de Bijbel is voor professionals. Dus ja. Maar hier staat, ik dank u Vader, dat gij juist die dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt gehouden, maar hebben zelf aan kinderen geopenbaard. De eerste redelijk vriendelijke woorden van de Heer, of de eerste, dat weet ik niet, maar in ieder geval de uitnodigende woorden in vers 28. Bekende woorden. Kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Maar dan moet je wel vermoeid en belast zijn. In ieder geval moet je het zo ervaren, denk ik dan. Met namelijk vermoeid en belast, uiteraard met het juk van de wet. Want dat lees je hier ook overal met die fariseeën en die wetgeleerden en schriftgeleerden en sadduceeën. Die komen bij hem. En het is altijd ethiek, discussie wat wel mag en wat niet mag. En wat zeg jij er nou van? Komen ze bij hem om te verzoeken? Nou, wat zeg jij er nou van over het belasting betalen en zo? Maar dat is altijd ethiek. En als je daar dus onder bezwijkt, dat je zegt van ja, ik kan dat allemaal niet naleven, al die regels en wetten wat ze uitgevonden hebben. Dan zegt de Heer, nou als je vermoeid en belast bent door de wet, dan kom bij mij, dan zal ik je rust geven van die wet. Rust, namelijk ook het nieuwe verbond wat gekenmerkt wordt door rust. Of ik, wat ook leuke vertaling is, ik zal u sabbat geven, is ook wel aardig natuurlijk. Rustdag, sabbat. Ik zal u sabbat geven. 6 dagen. Want dat staat in de wet. Hè? Maar nou de hoge toepassing van de wet. Wat staat er? 6 dagen zult gij uw eigen werk doen. Uw eigen werk staat er. En op de 7e dag geen eigen werken meer. En als je nou, maar het is overdrachtelijk al. Als je vermoeid en belast bent van je eigen werken. Van die 6 dagen. 6 dagen. 6 is het getal van de mens. Van je eigen menselijke aangelegenheden. Als je er vermoeid van bent, nou dan kan je gewoon de rust ingaan. Dan ga je gewoon over naar de 7e dag. Dan ga je zijn rust in, staat er in Hebreeën. En dan wordt het pas echt Sabbat. Want dat is de betekenis van de Sabbatdag. Want ja, dat je 7 dagen in de week hebt. Ja, elke dag is wel hetzelfde. Alleen het kalendernummertje zat er wel anders. Ik bedoel, elke dag is in principe hetzelfde. Maar als je vermoeid en belast bent van dat werk, dan kan je sabbat krijgen, dan kan je rust krijgen. In vers 7 komt weer die uitdrukking, ik wil barmhartigheid en geen offers. Ik wil geen religie, ik wil geen wet. Die offers, weet je wel dat er zelfs in het Oude Testament, want de Heer heeft die wet gegeven natuurlijk, hè, met die offers en brandoffers en reukoffers en weet ik veel wat voor offers allemaal al. Wel niet. Maar in het Oude Testament, in de profeten, met name dus in Hosea en Micha staat er gewoon bij, daar wordt gezegd dat de Heer die offers helemaal niet wil. En in Jesaja 1, daar staat dat hij er zat van is, dat hij er dus ziek van is van al die offers. Dat wil hij niet. Het komt zo'n strot uit. Zo letterlijk staat er niet, maar dat is wel de betekenis van wat er staat. Ik wil wel eens weten hoe het er nou precies staat. Jesaja 1. Over die offers. Want het is die offerdienst van het Oude Testament. Het is alleen hoe heet zoiets? Aanschouwend onderwijs. Er wordt wat in uitgebeeld. Het ging niet om die offers zelf. Jesaja 1 vers 11. Want de Heer wil die offers niet, maar de Heer wil barmhartigheid. En niet, nog niet eens zozeer dat wij barmhartig zijn tegenover anderen, maar dat wij de barmhartigheid aanvaarden van de Heer. Want het Oude Testament, als hij hem gezondig had, moest hij een offer brengen. Maar ja, dat doet hij dat. Het is alleen maar uiterlijke dingen natuurlijk. Hè? Dat zijn uiterlijke dingen. Ja, breng een offer en dan is het klaar. Maar het gaat erom hoe het met hart is. Of je bereid bent om die genade en barmhartigheid van de Heer te accepteren. En daarna ook barmhartig tegenover anderen te zijn. Uiteraard. Maar die offers, nee, dat was alleen een uitbeelding van, nou ja, bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is en de zonden weggedragen heeft. Want dus onze zonden kunnen we zelf niks aan doen, maar daar heeft de Heer in voorzien. Staat ook bij als Abraham Isaac offert, hè? Dat ook de Heere zal voorzien. Dat is een offer. Dat is iets wat waar wij gebruik van kunnen maken, maar het is de Heer die het gegeven heeft. Maar er staat in Jesaja 1 vers 11, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, al die offeranders, zegt de Heer. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten. Ik heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zou? Wie nou, van wie moest dat wel, staat er eigenlijk. Breng niet meer te vergeefs een offer. Het reukwerk is mij een gruwel. En de nieuwe maanden en sabbaten en zelfs de verbodsdagen. Ik ben moeder geworden, staat er in vers 14. Maar de Heer zal hen reinigen en dat moest men aannemen. Dat wordt ook verder wel genoemd. Maar goed, om maar aan te geven, de Heer wil geen offers, maar wil barmhartigheid. Dat staat in het Oude Testament ook wel al. En de Heer haalt het aan. Dus weer schriftverwijzing, Oude Testament. En dan komt de genezing op Sabbat. Hè? Dit was ook al op Sabbat, hè? Oh, ik heb natuurlijk één overgeslagen, hè? Want in vers 3 en 4. Want ze gingen, wat deden ze? Ze gingen arend plukken op de Sabbat. Ja, dat mocht natuurlijk niet op de Sabbat van de Farizeeën. En dan zegt de Heer, die zegt, ja, maar David dan, Oude Testament David dan, die had van de tafel der toonbroden gegeten en daar mogen alleen de priesters van eten. Maar David is geen priester, maar die had er wel van gegeten. Dat mocht toch ook niet? Nou ja, en dan staat in vers 5, is wel aardig dan, hè. Of heb gij niet gelezen in de wet? Weet je dat dan niet? Heb je dat niet gelezen? Je bent door die Farizeeën, weet je dat dan niet? Dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel in de Sabbat daar, en dat ze toch onschuldig zijn, want de priesters die deden dus blijkbaar ook wat op de Sabbat. Dat mocht wel. Dat was toch onschuldig. Er zijn zelfs wetten in het Oude Testament die eigenlijk tegenstrijdig met elkaar zijn. Of tegenstrijdig, maar ja. Nou ja, voorbeeld. Gij zult niet echt breken. Maar als het toch gebeurt, nou, de wet voorziet er ook nog wel in hoe dat geregeld moet krijgen. Maar goed. Op diezelfde Sabbat ging de Heer in de synagoge. En er was een... ik vind die vraag vind ik zo prachtig, hè, in vers 10. Nou, er was een mens met een dorre hand. En zij vraagden hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Ja, dat zegt, er werd natuurlijk niks over. Over of je iemand mag genezen op Sabbatdag. Want dat komt natuurlijk niet voor, genezing. Dus dan is de vraag, mag dat dan wel? Ja, ik mocht er ontzettend hard om lachen, zoiets. Ik bedoel, ja, mag je iemand genezen op Sabbatdag? Dat is toch ook geen vraag. Maar zo religieus waren ze dus, om dat maar aan te geven. En de Heer zegt dan ook, ja, als een schaap van jullie, als hij nou in de gracht valt, dan haal je hem toch ook uit. Dat doe je dan toch ook, ja. En hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Zeker om te genezen, want de Sabbat is de uitbeelding van genezing, van nieuw leven, opstanding uit de dood, van de rust ingaan. Maar goed, ze waren natuurlijk niet blij met het antwoord, dus wat was het verhaal weer? En de Farizeeën uitgegaan zijn, de hielden tezamen raad tegen hem. Moesten natuurlijk over vergaderd worden, hè? Zoals gewoonlijk. Hoe zij hem mochten doden. Maar dan gingen ze erover vergaderen hoe ze hem moesten doden.
Dat ze hem mochten doden was al besloten.
Ja, maar dan gingen ze erover vergaderen hoe dat dan moest. Ja. Waarom hebben ze natuurlijk, goed over nagedacht? Hè? Want ze kunnen natuurlijk niet zomaar grijpen.
Nee, er moet een reden zijn, hè?
Want ja, het zijn wel de Farizeeën, dus ze moeten het wel allemaal zo op rechtmatige, wettige wijze moeten ze dat voor elkaar krijgen. En dat is wel interessant, want dat las ik vandaag ook nog. Als de Heer gevangen genomen wordt, hoe wordt hij gevangen genomen? Door Judas die hem verraadt. Maar iedereen wist van wie die was. Maar Judas moest per se die kus geven en toen hadden ze hem, kwamen ze eraan met, een heel zootje soldaten en zo. Maar dan hadden ze sneaky, hadden ze dat geregeld natuurlijk. Want ja, ze konden natuurlijk niet zomaar grijpen. Maar de Heer zegt daar ook, op een gegeven moment, zegt de Heer ook van, ik was elke dag bij jullie. Ik was elke dag in de tempel, lerende. En nou ga je met me om als moordenaar, zegt hij. Verderop in Matthäus. Nou behandel je mij als moordenaar. En je komt met soldaten en alles. Terwijl ik elke dag in de tempel was. Ik heb elke dag onderwijs gegeven. Maar had je me toen ook kunnen pakken. Maar goed, dat moest natuurlijk weer op die manier. Maar goed, die mens wordt genezen. Het is weer hetzelfde verhaal. Vers 16 komt hij nog een keer voorbij. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Cryptische uitspraak. En, op grond van het Oude Testament, vers 17. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende. Nou ja, ik ga er niet op in, maar weer op grond van het Oude Testament. Dat de Heer dit zegt. Vers 33 tot 37. Dat zijn waarschuwingen en daar komt ook de uitdrukking in vers 34. Gij adderen gebroedsel, hoe kunt gij goede dingen spreken daar gij boos zijt? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond en uit het hart komt voort boze dingen. En je moet verantwoording afleggen van wat je allemaal zegt in de dag des oordeels. Dat is een waarschuwing. Hoofdstuk 12, vers... Oh, daar gaan we gewoon door, hè. Vers 38. Toen antwoordden sommige der schriftgeleerden en fariseeën zeggen... De meester, wij willen wel een teken van u zien. En de Heer zegt niet van... Ja, nou, die krijg je wel of die krijg je niet. Ja, dat kunnen ze zeggen. Nee, die krijgen jullie niet. Dat doe ik niet aan, zo had je ook kunnen zeggen. Maar wat zegt hij? Keihard. Het boos en overspelig geslacht verzoekt om een teken. Zo kan je hem ook lezen, hè. Je kan normaal lezen hem zo. Het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. Maar ook van, wij willen wel een teken van u zien. Oh, het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. Ze komen eraan, maar dan geeft hij even uitleg wie ze dus zijn. Dan vertelt hij ze even wie ze zijn. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan, Oude Testament, teken van Jona. Nou, komt vooral weer Oude Testament. En vers 45 eindigt nog leuk. Gaat over die geest, die persoon die 7 andere geesten in zich krijgt. En die helemaal bezeten wordt. En dan staat er, alzo zal het ook zijn met dit boos geslacht. In Matthäus 12 waren wij gebleven. In vers 47... gaat het over de familieperikelen. Nou ja, familieperikelen. Er staat in vers 47... En iemand zeide tot hem... Zie, uw moeder en uw broeders staan daar buiten... zoekende u te spreken. Maar hij antwoordde zeide tot degene die hem dat zeide... Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Wist de Heer niet wie zijn familie was? Nou, dat denk ik wel, maar... Ja, wat wel duidelijk waar het over gaat. Er staat, en zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, namelijk de gelovigen, de volgelingen van de Heer, dat is familie van elkaar. En daar staat er ook achter, want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Natuurlijke banden. Die er zijn, die worden aan de kant gezet voor de...
Moet je me dan voor de kerk vertellen, nee.
Wat dan?
Dat hij zijn moeder niet...
Oh ja, dat is wel aardig, ja. Dat is wel aardig, dat hij zijn moeder... Hij behandelt haar grof. Nee, het is om dat duidelijk te maken uiteraard. Maar het is wel aardig, ja. Het is wel aardig. Nou, uitspraken van de Heer Jezus hebben we het over. Maar Matthäus 13 heb ik niet... opgenomen in de redenvoeringen wat ik noemde. Maar het zijn al die gelijkenissen die we hier al een keer grotendeels behandeld hebben. In die gelijkenissen wordt weer verwezen naar het Oude Testament. En dan noem ik kort vers 14 en vers 15. En het is niet alleen dat er verwijzingen zijn naar het Oude Testament, maar het zijn weer keiharde woorden. Dat Israël doof is en blind. Vers 14, hè? Citaat uit Jesaja. Met het gehoor zult gij horen, maar geen zins verstaan. En ziende zult gij zien, maar geen zins bemerken. Vers 35. Weer een citaat Oude Testament. Dat de Heer, waarom sprak de Heer door gelijkenis? Er zijn verschillende antwoorden op. Een van de antwoorden werd al eerder gegeven in vers 11. En hier staat ook een antwoord. Namelijk opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. De psalmist namelijk. Ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Dan wel nederwerping der wereld. Maar hij zal verborgene dingen spreken. Door gelijkenissen, dan wel door spreuken. Dus de Heer doet dit. De Heer heeft deze redenvoering in gelijkenissen. Omdat het Oude Testament daarmee vervuld wordt. Dus de Heer verwijst weer naar het Oude Testament. Hoofdstuk 13, vers 57. Dit is ook een uitspraak van de Heer, daar gaat ook wel aan vooraf. Heeft ook te maken met de familiebanden. Dan is de Heer in zijn vaderland, namelijk in Nazareth. Hij leerde hun in de synagoge, vers 54. Zodat zij zich ontzetten. En zij zeiden, van waar komt deze? En van waar heeft hij die wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de timmerman, van Jozef? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus, Jozef... En Simon en Judas en zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar dan deze, dit alles? En zij werden aan hem geërgerd. Staat niet zozeer bij waarom, maar ze kenden hem niet en ze begrepen niet waar hij zijn woord vandaan hield. Maar hij hield het natuurlijk uit het Oude Testament. Ja, en die konden ze blijkbaar niet. Of die konden ze niet, die geloofden ze niet. Maar er staat er ook in vers 57. Maar Jezus dan zeide tot hem. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. In Nazareth namelijk. Daar is hij ongeëerd. Maar in het buitenland, waar hij waarschijnlijk geweest was. Want ja, ze konden hem niet. Daar was hij wel geëerd. Maar waar dat was, daar hebben we misschien een andere keer over. Maar de Heer heeft waarschijnlijk in het buitenland vertoefd. Tussen zijn 12e en zijn 30e. Daarom konden ze hem ook niet. Maar zijn broers waren wel allemaal thuisgebleven. Dus die konden ze wel. Hoofdstuk 14. Vers 31. Wordt Petrus. Dit is weer, zijn ze weer bang. Omdat er sterke wind is op de zee. En de Heer die zegt. Gij kleingelovige, waarom heb gij gewankeld? Waarom heb je getwijfeld? Twijfel is ongeloof. Ik was vaker gezegd, twijfel is ongeloof. Nee, we zouden geloven, vertrouwen op dat woord. Nou, dat deed hij niet. En dan bemoedigt de Heer hem ook niet, maar die spreekt hem direct weer hard aan en zegt, gij kleingelovige. Hoofdstuk 15. En deze vind ik altijd aardig. Dit vind ik altijd, aardig om te lezen. Daar hebben ze het, is de Heer Jezus in discussie met de schriftgeleerden en fariseeën. Van Jeruzalem ook nog. Dus het zullen wel hoge pieten zijn geweest. En dan staat er in vers 2. Waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Nou, dat zo boeiend is dat die inzetting der ouden overtreden wordt. De vraag is of het woord Gods ook overtreden wordt. Inzettingen der ouden, tradities. Zo van dit hebben we altijd zo gedaan, dus we doen het vandaag ook nog maar. Ja, dat maakt niet uit. Dat is menselijke filosofie, menselijke traditie, dan wel menselijke inzettingen. Want wat deden ze dan? Wat was de overtreding? Nou, zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten. Maar hij antwoordde, zeide tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Nee, zeg jij, die inzettingen die jullie zelf gemaakt hebben, die zijn een overtreding van het gebod Gods. Want ze hebben bijvoorbeeld het gebod eer uw vader en uw moeder hebben ze veranderd. Dat ja, wat staat er als je een keer wat goeds kan doen of zo, dan was het prima. Maar dan zegt hij in vers 6, en gij hebt Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Want ze hebben er wat anders overheen gelegd, over dat woord Gods. Ze hebben het niet zo strak genomen als dat was, ze hebben het allemaal een beetje versoepeld. En dan komt de Heer weer keihard uit de hoek, vers 7, gij geveinsden. Dus weer een harde opmerking. En Het Oude Testament wordt weer aangehaald door de Heer. Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd zeggende, dit volk genaakt mij, dit volk komt tot mij, nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Nou, ik dacht dat we dat vaak genoeg zien. Mensen die de mond er wel over vol hebben. Maar als je vraagt, als je erachter komt hoe het nou werkelijk bij de mensen is. Ja, nee, van binnen doet het ze niet zoveel. Maar als het om uiterlijke dingen gaat, dan staan ze vooraan. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Nou, en dan komt in vers 12 nog weer, komen zijn discipelen tot hem, zeiden tot hem, weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Ja, nou ja, goed. Vers 14. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde leidt, zo zullen zij beide in de gracht vallen. Nou, dat is nogal hard natuurlijk, want hij noemt die fariseeën, want het daar in de leidslieden, die noemt die blind en die nemen andere blinden mee. En dan val je dus samen in de gracht. Hij doet er ook niks aan, nergens. Hij doet er nergens wat aan om die fariseeërs een keer wat bij te brengen. Of eens een keer met een positieve insteek. Zo van, nou, ze hebben het dan misschien niet helemaal bij het rechte eind. Maar laten we nou eens ze proberen wat duidelijk te maken of wat te vertellen. Of gebeurt niet. Ik kan me één iemand herinneren die wel enigszins tot inkeer is gekomen. Maar dat is niet omdat de Heer hem apart nam en zei van, nou jongen, het zit zus, het zit zo. Dat was Nicodemus, want dat was eigenlijk ook fariseer. Maar die vroeg door, want daar was de Heer Jezus net zo goed keihard tegen. En die gaf antwoord op een vraag van hem. En het antwoord, was ook weer geen klaar antwoord. Maar hij vroeg door en later blijkt dat Nicodemus wel een gelovige is geworden. Maar de Heer doet geen enkele moeite om ze wat, om ze wat bij te brengen, zeg maar. Omdat ze het sowieso al verwerpen. Hoofdstuk 15, vers 26, daar komt die uitdrukking, wat ik zei. Daar is de Heer in het buitenland, in de delen van Tyrus en Sidon, in het tegenwoordige Libanon. In het aan de noordkant van Israël. Die dochter, die is van de duivel bezeten. En de Heer wil haar eerst helemaal niet. Die wil helemaal niet naar haar toe. Maar zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Vers 25. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen. Dat is het brood, dat woord, wat voor Israël bestemd is. Voor de kinderen, namelijk de kinderen van dat koninkrijk, wat we al eerder gezien hebben. Om dat aan de honden, voor de honden te werpen. En de honden zijn de heidenen. Het brood is voor, het woord is voor Israël bedoeld. Het is niet de bedoeling dat het zomaar naar de heidenen gaat. Maar wat zegt zij? Want het is een cryptische uitspraak, maar hij wordt begrepen door die vrouw. En zij zegt, ja heren, zo van ja heren, dat weet ik dat dat zo is. Maar, want er is een maar. Je kan brood niet zomaar aan de heidenen geven. Ja heren, doch de honden eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Dat woord van God wat naast de tafel van Israël valt, zeg maar. Waarom viel het naast de tafel trouwens? Dat is misschien moeilijker. Waarom viel het naast de tafel?
Omdat
het niet bliept. Ja, omdat de tafel vol stond. Jesaja 28.
Waarschijnlijk met wat anders.
Ja, Jesaja 28, er staat dat hun tafel vol is van drek en uitspuwsel. Want het woord Gods is voor hun gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. En er staat geloof ik ook bij dat ze achterover vallen, dat ze te pletten vallen. Over Israël. Maar er is geen plaats. Er staat, er is geen plaats schoon. Hebben de vertalers ingevuld. Maar er staat gewoon, er is geen plaats. Er is geen plaats. Er ligt drek en uitspuwsel van hunzelf. Hun eigen inzetting der ouden. Hun eigen inzetting en ideeën ligt op die tafel. Dus ja, dan is het logisch dat er brood, namelijk dat woord dat het ernaast valt, naar de heidenen. En dat heeft die vrouw heel goed begrepen. Die zegt, ja, die honden die eten van het brood. En dan komt weer de Heer met die opmerking. O vrouw, groot is uw geloof. Maar het is eigenlijk cryptisch. Het wordt verder ook niet uitgelegd. Zeker deze overdrachtelijke betekenis. Dat uiteindelijk het woord Gods naar de heidenen gaat. Dat staat hier niet expliciet. Dat wordt door Paulus verder weer uitgelegd. Dus het is wel leuk om te zien dat het een cryptische uitspraak is. Maar dat die begrepen wordt. In ieder geval door die vrouw. Hoofdstuk 16, vers 3. Vragen ze weer een teken. In vers 1 vragen ze weer een teken. En wat zegt de Heer in vers 3? Gij geveinsden. Vers 4. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Maar ze krijgen geen ander teken dan het teken van Jona. En hen verlatende ging hij weg. Want ja, wat moet je met mensen die het woord Gods niet willen horen? Dus hij gaat er maar weer bij weg. Vers 20 van hoofdstuk 16. Daar zegt Simon Petrus, want de Heer vraagt nou eens een keer wat in vers 15. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Want sommigen hadden gezegd dat het Johannes de Doper was, anderen Elia, anderen zei Jeremia of een van de andere profeten. Want ja, wie was de Heer Jezus nou eigenlijk? Maar Simon Petrus had het begrepen. Die zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer, maar daar praat je nu nog niet over. Vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Dus het was weer geen evangelisatieboodschap die de Heer hier zijn discipelen voorhield. Dat is nou zo raar. Er is één uitspraak in de evangeliën waar de Heer wel zijn discipelen uitzendt. Dat is echt de bekende uitspraak. Er wordt altijd genoemd, officieel is dat de grote opdracht. Ken je dat? De grote opdracht. Gaat heen en maakt alle volkeren tot mijn discipelen en dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Staat zelfs nog de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de drie eenheid hebben ze ook direct te pakken. Het is geen drie eenheid, het is maar één. Want er staat... En dopende in de, dat even tussendoor. En dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan is de vraag, wat is de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Er staat niet hen dopende in de namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is maar één naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de naam Jehovah. Maar dat is even een zijlijn. Maar er is één keer dat gezegd wordt, gaat heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen. En dat houden ze altijd voor. Ja, dat is de grote opdracht. Maar die drie keer die we nu al tegen zijn gekomen, dat de Heer het verbiedt, hoor je nooit wat over. Want die grote opdracht is al lang vervuld hoor. Want er staat in de brieven ook dat de evangelie gepredikt is geworden over de hele wereld. Dus die opdracht is ook niet voor ons zozeer bestemd. Hier wordt het dus weer verboden om te spreken over het feit dat de Heer Jezus de Christus zou zijn in zijn opstanding. Want hij was het nog niet en daarom mochten ze het ook niet openbaar maken. Want op de Pinksterdag in Handelingen 2, daar predikt diezelfde Petrus, predikt hij dat de Heer Jezus is de Christus. En hoe doet hij dat? Ook weer door middel van het Oude Testament. Want daar is alles op gebaseerd. Alles in het Nieuwe Testament is gebaseerd op het Oude Testament. Petrus wordt nog Satanas genoemd in vers 23. Hoeft niet, het kan ook betekenen tegenstander. Satan betekent ook tegenstander. Maar het is toch wel hard, zelfs tegen een van zijn discipelen. Weer zo'n harde opmerking. Hoeveel harde opmerkingen en hoeveel vriendelijke opmerkingen zijn we ondertussen wel tegengekomen? Het is toch aardig om daar een overzicht van te krijgen. Dat het elke keer maar zo doorgaat, toch? De verheerlijking op de berg, hoofdstuk 17. Weer een verbod op openbaarmaking. Vers 9. Zeg niemand dit gezicht totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En Elia wordt nog weer genoemd in de volgende versen. Dat Elia eerst moet komen en dat Johannes de Doper is. Cryptisch weer. vers 20 van hoofdstuk 17. Daar willen ze een duivel, een demon uitdrijven. En dat lukt niet. En dan komt de Heer en die zegt in vers 20. Om uw ongeloofswil hebben ze dat niet kunnen doen. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van derwaarts en hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. Oh, nog een erachteraan. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Maar geloof als een mosterdzaad, wordt ook altijd gezegd, hè? Je moet geloof hebben als een mosterdzaad. Maar wat betekent het dan? En wat betekent dan de uitdrukking, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hierwaarts en hij zal heen gaan. Maar op een andere plaats staat dat je tot die berg zou zeggen, dat die berg, dat je als je groot geloof hebt, dan kan je tot die berg zeggen, ga hier en ga in de zee of zo. Is dit Matthäus, is daar een verwijzing bij, Matthäus 21, vers 21. Is dat het daar? Nee, dan moet het Lucas 17. Ik zoek hem even op, want dat is wel aardig hoor. Lucas 17, vers 6. Ja, daar staat het. Lucas 17, vers 6, daar staat. Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzaam zijn. Hier staat het over de moerbeziënboom, maar hier staat in Matthäus over een berg. Maar er is ook een uitspraak, waar die dan staat weet ik niet, dat die berg in de zee geplant zou worden. En dan is ook de vraag, wat betekent dat nou weer? Nou ja, al die cryptische uitspraken, eigenlijk allemaal, spreken over het feit dat Israël de Messias verwerpt en dat de zaligheid gegaan is naar de heidenen. Zo ook die uitdrukking dat een berg, want wat is een berg in de Bijbel? Een berg staat voor het koninkrijk. De verheerlijking op de berg is ook een uitbeelding van het hemelse koninkrijk. In Openbaring staat ook van het beest met die 7 koppen en 10 hoornen. En die 10 hoornen zijn 10 bergen en dat zijn 10 koninkrijken. En in datzelfde Openbaring 7 staat ook wat de zee is. Maar dat wisten we al. Die hoer die daar zit op die zee, op die vele wateren. En er staat er gewoon bij, die vele wateren zijn natieën, volken, talen en tongen en zo. Dit zijn de heidenen, dat zijn de volkeren. En wat gebeurt er met die berg? Die wordt in de zee geworpen. Dat koninkrijk gaat naar de heidenen. Dat is wat hierin zit. Dat staat er weer niet nadrukkelijk, maar weer cryptisch. Maar dat is wat er bedoeld wordt. Als je een geloof had als een mosterdzaad. Dat is in ieder geval wel een groot geloof. Want het is wel het kleinste zaadje, maar het is een groot geloof. Dat even een uitleg van cryptische opmerking. Nou, dan krijgen we nog die vreemde geschiedenis van de vis en de stater. Dat muntstuk. Nou ja, het is ook niet 1, 2, 3 te begrijpen. Maar ik moet er wel even doorheen, dus ik ga even snel door. Even kijken hoor. 18. Nou, vinden we nog een gelijkenis in hoofdstuk 18 aan het einde. Hoofdstuk 19 gaat het over echtscheiding. Komt de Heer ook nog met een cryptische opmerking in vers 12. En in vers 11 staat ook nog, allen vatten dit woord niet, maar die het gegeven is, die vatten dat woord dus blijkbaar wel. En het Oude Testament wordt weer aangehaald. De kinderen worden in het midden gesteld als voorbeeld voor een gelovige. Vers 13 tot 15. De rijke jongeling, die is ook aardig hoor. En ziet, vers 16 van Matthäus 19. En ziet, er kwam een tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwig leven heb? En de Heer gaat weer niet op de vraag in. Wat zegt hij? Hoezo, wat noem je mij goed? Wat is dat nou weer voor een antwoord dan? Als wij een cursus zouden volgen, dan mogen wij niet dit soort antwoorden geven. Dat is niet goed. Dan moet je direct op ingaan, moet je gebruik van maken dat iemand enthousiast is. Dat iemand bij je komt om vragen te stellen over hoe kan ik eeuwig leven krijgen. De Heer had ook kunnen zeggen, geloof in mij en gij zult eeuwig leven. De Heer zegt als eerste van, oh zo, jij stelt een verkeerde vraag, jij noemt mij goed, ik ben niet goed. Er is maar één goed, dat is mijn vader. Nou, en daar gaat verder over het Oude Testament. Maar het is toch wel weer aardig dat de Heer weer zo vreemd reageert. Dat hij zelfs commentaar heeft op de vraag. Terwijl wij dolblij zouden zijn als iemand die vraag stelt aan ons. Hoe kan ik eeuwig leven krijgen? Maar de Heer gaat zelfs er al op in dat hij zegt goede meester. Dat kan hij niet door de beugel te horen hier namelijk.
Goedemorgen
had het moeten zijn, ja. Hoofdstuk 20, arbeiders in de wijngaard. 2 zonen van Zebedeus. Nou, laten we naar hoofdstuk 21 gaan. De intocht in Jeruzalem. Nou, jullie kennen dat wel, dat de Heer die ezel nodig heeft. Met weer aanhaling van het Oude Testament. Zie, uw koning komt, in vers 5, zachtmoedig en gezeten op een ezel en op een veulen, zijnde een jong en een jukdragende ezelin. Ja, onder verwijzing naar Jesaja en Zacharia. Weer aanhaling van het Oude Testament. Vanaf vers 12 gaat de Heer helemaal tekeer. Dan gooit hij de boel even ondersteboven. Met aanhaling van het Oude Testament, vers 16. Heb gij nooit gelezen, zegt de Heer, uit de mond der jonge kinderen en zuiging, heb gij uw lof toebereid. En hij ging er weer vandaan. Vanaf vers 23, ja, ik vind het wel steeds leuker worden. Dan komen ze met een vraag. Door welke macht doet gij deze dingen, vragen ze aan de Heer. En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordde zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen. Hetwelk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. Nou, dan komt de Heer met een vraag over de doop van Johannes. Was die uit de hemel of van de mensen? Nou, konden ze geen antwoord op geven. En dan zegt de Heer in vers 27, nou ja, goed, dan vertel ik jullie ook niet waar ik mijn macht vandaan heb. Gelijkenis van de boze wijngaardenier is vers 33. Oude Testament, het is cryptisch, want het is een gelijkenis. En het Oude Testament wordt aangehaald in vers 22. Psalm 118, Jesaja 8, Jesaja 28 wordt allemaal aangehaald. En het wordt gezegd dat het koninkrijk weg zal gaan van Israël en naar een ander volk zal gaan. Strikvraag over de schatting. Hoofdstuk 22, vers 15. Toen gingen de fariseeën heen en hielden tezamen raad. Gingen ze weer vergaderen. Dat is een hobby van hun dus. Hielden tezamen raad hoe zij hem verstrikken zouden in zijn reden. Ze moesten hem even pakken op zijn woorden. Hè? Goed op zijn woorden letten. Het is net de politiek. Vers 17. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer schatting, namelijk belasting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide, gij geveinsden. Hij gaat weer niet op de vraag in, omdat hij weet dat het is om hem te strikken. Dus als wij vragen op ons afkrijgen, waarvan je weet dat mensen het alleen maar doen om ons te strikken, dan hoef je er dus ook niet serieus op in te gaan. Dan kan je beter niks zeggen. Ik zeg niet dat je moet zeggen, gij geveinsden, wat verzoek gij mij. Maar denk er dan aan hoe de Heer Jezus reageerde. Als je weet dat mensen je onder tafel proberen te praten, dan gij geveinsden, zegt de Heer. Wat verzoek gij mij? Laat me maar zo'n ding zien. Toon mij die schattingpenning. En ze lieten hem zien. Wiens is dit beeld en het opschrift? Wie staat erop dan? Welke kop staat erop? Nou, wie staat er bij ons op? Staat er nog iemand op? Ja, nou,
Bea, ja. Hè?
Is staat Bea
nee,
erop?
Nee, het is Euro, is geen Bea. Of
ja, die staat er geloof ik ook nog wel op, ja. Nou, dan zegt de heer van, nou, de keizer staat erop. Nou, dan geef je dat toch aan de keizer. En je geeft God wat voor God is. En zij, dit horende, verwonderden zich en hem verlatende zijn ze weggegaan. Want ja, ze konden hem niet strikken. Ja, deze is ook mooi hoor. De Sadduceeën in opstanding. De Sadduceeën was ook een godsdienstige stroming. De Sadduceeën kenmerkten zich doordat zij niet geloofden in de opstanding. Daar staat ik in vers 23. Te dienzelfde dagen kwamen tot hem de Sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is. Zij vragen hem. Nou, kom heel verhaal uit het Oude Testament. Of op grond van het Oude Testament. Dat als je geen kinderen hebt, dan moet je met de broer van je vrouw trouwen. De vrouw die moet met de broer van de man trouwen als die man overleden is. En dan moet die broer zaad verwekken. Nou, dan had die zeven broers zijn allemaal overleden. En er is een vraag. Als nou in de opstanding, als er nou zo'n opstaan uit de dood. Wie van de zeven dwergen? Nee. Wie van de zeven krijgt dan het doornroosje? Of was het iemand anders? Is toch doornroosje? Sneeuwwitje? Weet ik veel. Daar heb ik geen verstand van. Ik heb net die film Shrek gezien en daar hebben ze iedereen door elkaar. Daar komt dat van. Cinderella. Wie is dat? Dat is Assepoester of niet? Cinderella. Ja. En wat zegt de Heer? Vers 29. Maar Jezus antwoordde en zei tot hen: gij dwaalt. Niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. De kracht Gods en de schriften is namelijk ook hetzelfde. De kracht van God zit hem in dat woord. En als je dat woord niet hebt, dan verwerp je de Heer zelf. Mijn vader heeft net een nieuw stukje op zijn site gezet. Van, heb je de Heer lief? Je kan alleen de Heer lief hebben als je zijn woord lief hebt. Want wie mijn woord, mijn geboden, dus niet mijn wet. Nee, mijn geboden, wat ik je geboden heb. Als je dat bewaart, als je dat lief hebt, dat woord, dan heb je mij lief. Als je zegt dat je de Heer lief hebt.
Johannes 14.
En je kent de Bijbel niet. En je bent niet geïnteresseerd in de Bijbel. Ja, hoe ken je dan de Heer? Maar hier zegt de Heer ook, gij dwaalt, gij kent de schrift niet en jullie willen de schrift ook niet kennen. En, laat maar zitten dus. Nou, hoofdstuk 23 ga ik niet doorheen, want dan ben ik morgen nog bezig. Want dit is de climax. Hoofdstuk 23 is de climax van dat de Heer spreekt tot de scharen en tot de discipelen. En wat doet hij? Hij waarschuwt ze voor de fariseeën. Kei en keihard, het gaat maar door, het gaat maar door. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Wee u, gij blinde leidslieden, gij dwazen en blinden. Gij dwazen en blinden. Ik ga vanaf vers 14, 15, 16, lees ik dat zo, hè? Vers 23. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Vers 24. Gij blinde leidslieden. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Vers 25. Want gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. Gij blinde fariseer, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste dezelfde rein worden. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en al onreinigheid. Etcetera, etcetera. Vers 33. Gij slangen, gij adderen gebroedsels. Zijn stem was altijd vriendelijk.
Vriendelijke man.
He? Krijg je die indruk? Nou krijg je een indruk van wat die man bewoog. Die man, ik vind het oneerbiedig klinken, maar dat hij alleen het woord Gods had en meer niet, niks meer en niks minder. En alles in zijn leven hing daarvan af. Hoofdstuk 24 is de reden over de laatste dingen voor de discipelen. Hoofdstuk 25 ook trouwens, zijn twee hoofdstukken. En daarna kom je al bij de gevangenneming. Daar gebeuren nog een aantal dingen. Even kijken, 26 vers 52. Ja, dit heb ik zo straks ook al aangehaald. Nou, dan sluiten we daarmee af. Matteüs 26... vers Vers 47 dan maar. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken. Grote schare om hem gevangen te nemen, hè? Van de overpriesters en ouderlingen van het volk. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die zal ik kussen, dezelfde is het, grijp hem. Nou, de Heer Jezus, hij kuste de Heer Jezus, hij zei nog keurig, wees gegroet, rabbi. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Cynisch uiteraard, sarcastisch. Ja, vriend.
Makker.
Ja. Toen kwamen ze toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet, een van degenen die met Jezus, nou die steekt zijn zwaard en die houdt het oor af. Dan zegt de Heer dat hij dat niet moet doen. En dan zegt de Heer in vers 53, of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Wat dacht je, dat ik niet kan? Denk je nou dat je me te pakken hebt? Nee hoor, als ik wil, kan ik dat wel doen. Alleen de schrift moet vervuld worden. En daarom gebeurt dat niet. Want er staat er precies achter wat ik net zeg. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden? Die zeggen dat het al zo geschieden moet. Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen. Gij zijt uitgegaan als tegen een molenaar. Met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel. Gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al zijn discipelen hem verlatende. En dit is het einde van het verhaal. Nou ja, goed, je weet ook voor de Pilatus en Caiaphas en zo. Zwijgt hij soms ook, dan zegt hij maar niks. En dan wordt hij ook beschuldigd of hij de koning der Joden is. Maar dit is toch een heel ander beeld dan dat wij altijd voorgeschoteld krijgen. Van de Heer Jezus. En nou, ik geloof dat ik nooit zoveel schriftplaatsen behandeld heb. Maar ik denk dat het wel goed is om gewoon eens zo'n heel evangelie eens belangstig aan te zien. Wel, dat moet je op je netvlies staan, dat moet je nooit meer vergeten. Die indruk, hoe de Heer is. Want wij zouden een voorbeeld nemen aan hem. En als wij een voorbeeld voorgeschoteld krijgen van iemand die lief en aardig was en respect voor alles en nog wat had, dan hebben we een verkeerd voorbeeld. Het voorbeeld voor ons is de gelovige Heer Jezus die zijn vertrouwen gesteld heeft op het woord Gods. Die wist waar hem te wachten stond. Die gehoorzaam die weggegaan is. En de consequenties getrokken heeft uit het woord van God. En geen rekening gehouden met inzettingen, overleveringen, politiek, cultuur, niks. Het was het woord Gods en meer niet. Zullen we het daarbij laten?